Goed. Oké, iedereen. Het is 8:00, iedereen is aanwezig. Ik stel voor dat we beginnen met de gemeenteraad van 18 maart 2026. Punt 1 op de agenda is het goedkeuren van de notulen van de zitting van 18 februari 2026. Zijn er opmerkingen of vragen? Ja. Wie keurt dit goed? Dat is een unanieme goedkeuring. Punt 2, organisatiebeheersing, kennisname, rapportage, klachtenbehandeling 2025. Een klacht is een manifeste uiting van ongenoegen of een ontevredenheid van een gebruiker over de hulp of de dienstverlening van lokaal bestuur Denterham. In bijlage kan je het klachtenregister van 2025 vinden, als ook het de volgende stappenplan bij het ontvangen van een klacht. Er werden in 2025 25 klachten ontvangen, waarvan 1 onontvankelijk was en 2 konden gecatalogeerd worden onder melding in plaats van klacht. De stijging in 2025 is voornamelijk toe te schrijven aan de omvangrijke werken aan het glasvezelnetwerk uitgevoerd door opdrachtgever Wire en haar onderaannemers. De overige categorieën van klachten zijn in aantal relatief constant gebleven. Het bleef een aandachtspunt dat klachten die niet via het digitaal loket worden ingediend, nog te vaak op dienstniveau blijven hangen. Hierdoor is centrale opvolging niet gegarandeerd en komt de termijn voor tegen afhandeling soms onder druk te staan. Met de introductie van een slim contactpunt wordt verwacht dat het in de toekomst aanzienlijk verbeterd zal worden. Zijn er vragen of opmerkingen? Dit is een kennisname. Punt 3. Extra agendapunt door raadslid Aniek van der Velde. Aanleg van een dierenstrooiweide en gezamenlijke bijzetting van huisdieren met hun overledene. Aniek, aan u het woord.
Aniek van der Velde, Focus 8720. We hebben inderdaad een aanvullend agendapunt ingediend voor de aanleg van een dierenstrooiweide en de gezamenlijke bijzetting van huisdieren met hun overledene. Woordje toelichting daarover. Velen van ons hebben een bijzondere band met hun huisdier. Zelfs onze premier heeft zijn kat Maximus. En voor veel van onze inwoners is hun hond, hun kat, dan ook niet zomaar een dier, maar echt wel een trouwe vriend. En als zo'n dier overlijdt, dan laat dat een leegte achter. Velen maakten het helaas al mee en weten ook hoe het voelt voor een ander. De idee voor in Denterham een dierenstrooiweide aan te leggen is ook meegegroeid door het overlijden van Bobientje. Iedereen kent ondertussen Bobientje, waarbij we op nieuwjaar het hartverscheurende nieuws kregen dat zij was omgekomen op oudejaarsnacht nadat ze bang wegvluchtte van het vuurwerk hier in Denterham. En een kleine toelichting bij het wetsvoorstel. ik zette mij onze premier in gedachten. is misschien nog best van al te schetsen aan de hand van een verhaaltje. En het is eigenlijk een verhaaltje dat eigenlijk net het moment dat ik het op papier heb gezet, het voorstel, zich voordeed. Maar eigenlijk het moment dat ik het op papier aan het zetten ben, ben ik ook de hond gaan uitlaten, Max, op het wandelpad. En zoals je weet zitten we daar aan de achterzijde van het klooster of en ook een aantal woningen. En ik passeerde daar een oud vrouwtje met haar rollator. En iedereen kent het wel. Zij spreekt Max en mij aan en vraagt, en welk ras is dat? En je weet op dat moment waar het eigenlijk om gaat. Mensen willen ze eens babbelen. En daar, zo ging het ook. En ze begon ronduit te vertellen over haar dieren, over haar paarden, over Willy Nasus, over het overlijden van haar man 7 jaar geleden en over het moeten wegdoen van die paarden, over haar paard Jolijt, dat ze dan nog eens had gezien een paar jaar later, dat hij haar nog herkende. En je zag, ze had er deugd van om daar gewoon een keer over te praten. Eerlijk. En het deed mij ook deugd. En het moment dat ik terugging naar huis en ik verder schreef, dacht ik van oké, het is een voorstel dat we nodig hebben hier in de gemeente. Het is iets kleins. Het gaat vandaag niet over paarden. Het gaat over huisdieren, om duidelijk te zijn. Het was maar een verhaaltje. Ik wil die verwarring wel wegnemen. Maar het toont wel aan dat we met iets kleins iets moois kunnen doen met de aanleg van zo'n dierenstrooiweide. Want dat houdt praktisch en technisch niet zoveel in. We moeten een rustig plekje zoeken, een groen plekje, een boomje En eigenlijk liefst van al een bankje erbij, een bankje waar mensen eens kunnen komen om stil te staan, om te herinneren. En hopelijk ook een bankje waar ze inderdaad gaan neerzetten en die verhalen uitwisselen, zoals ik daarnet zei. Ik wil het ook niet overhaast opwerpen. Laat het ons stapsgewijs doen. Wel met de bedoeling dat het in elke deelgemeente komt, maar laat ons starten in Denterhem. Ik denk dat dat de meest logische plaats is, omdat we daar sinds kort ook een dierencrematorium hebben dat zich vestigde aan de Rivaweg. En het lijkt mij ook het makkelijkst realiseerbaar. Ik heb in het voorstel twee keuzes geformuleerd. Twee keuzes die ik ook met jullie wil bespreken, omdat ik ook jullie mening daarin wil horen, die ik ook wil aftoetsen of ze beiden technisch haalbaar zijn. En waarbij het eerste plek zich eigenlijk concentreert op de begraafplaats zelf in Denterhem, waar we dan echt het koppelen aan rouw en dergelijke meer. Of waarbij we opteren aan eigenlijk het grasveld tussen het woonzorgcentrum van Mariaburgt en het archiefgebouw, waar we heel veel groene ruimte hebben, waar we ook het dierenpark hebben, waar we dat levend erfgoed verhaal ook hebben. We zijn daar al creatief geweest. Misschien moeten we die creativiteit doortrekken op die manier. Vandaar, dat is het eerste deel van het voorstel. Het tweede deel is, sinds 2024 is het mogelijk in de wet dat de urne van een huisdier ook bij de overledene zelf wordt bijgeplaatst. Maar dat moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Vandaar dat ik het ook mee hier opneem, zodat we daar duidelijke regels over kunnen bepalen. En vandaar dat we het voorleggen hier aan de gemeenteraad. Het heeft een heel beperkte financiële impact. Er staan een aantal posten voorzien voor toekomstgerichte begraafplaatsen voor dierenwelzijn. Met mogelijk een heroriëntering van dat budget kunnen we volgens mij dat op die manier gebruiken. Ik zag zelf in andere gemeenten dat de raming om dat aan te leggen was op een 1.900 euro bepaald. Dus dat is een beperkte kost. En als we nu in hang schieten daarvoor, dan denk ik dat we dat eigenlijk dit jaar nog kunnen realiseren en dat we tegen zondag 4 oktober, Werelddierendag, daar de nodige aandacht zouden kunnen aan geven. Dus ik leg het graag aan jullie voor.
Ja. Inderdaad, die tendens is er. En dus het bijzetten van een overleden dier. Ze hebben het dan in Blankenbergen gedaan en in Tielt. Een aantal andere gemeenten, Pitt en Most, Rozebeke, Wiersbeke, bestaat dat nog niet. Dus wij gaan ook waarschijnlijk in die richting gaan. Maar dat moet een aanpassing zijn van het begrafenisreglement. Dus de gemeenteraad wordt dan gevraagd, jaarlijks om de twee jaar het begrafenisreglement goed te keuren. Maar die zaak kon ik nog niet verder bespreken met het hoofd van de burgerlijke stand. Dus zij bereidt dat voor om dat op te nemen in het reglement op de begraafplaatsen. Dus daarvoor zou ik zeggen, een beetje geduld. Mm-hmm. Wat de strooiweide zelf betreft, ja, dat is zeker een goed idee om een strooiweide te hebben voor dieren. Maar u spreekt daarover het dierencrematorium. Ik ben ook bij die mensen geweest en die mensen zouden zelf dat graag inrichten. En mijn voorstel was om eerst hen de kans te geven dat zij de eersten zijn. Dat zij samen bij hun crematorium een dergelijke strooiweide mogen inrichten. Ze zeiden mij dat zij dat zien zitten en dat ze dat graag zouden doen. Ik zou hen graag die kans geven. En als het dan moet uitgebreid worden, dan zien we dat wel. Inderdaad, dat kan. Maar ik zou ze toch graag eerst die kans geven.
Ik wil er eventjes op inpakken. Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Ik heb die mensen ook gehoord. Ze zijn een vragende partij voor een dierenstrooiweide. Maar zij hebben voor het inrichten van dat crematorium een vergunning moeten aanvragen. Zij hebben ook een vergunning verkregen. Maar in die vergunning is er geen strooiweide voorzien. Ja. Als we ook kijken waar ze zitten in die KMO-loods, er is daar niet veel groen. En ik denk, wat is net het mooie aan heel het verhaal, en ik kom dan terug op mijn verhaaltje, dat de mensen achteraf nog een keer kunnen langsgaan en een keer terugdenken en er ook iemand tegenkomen en daar een keer babbelen. Het is een manier voor wat minder eenzaam te zijn. En ik denk dat we dat enkel maar kunnen bereiken als we dat echt wel op één van de locaties doen die ik heb voorgesteld.
Ja. Maar volgens de info die ik heb, het is niet omdat het nu in de vergunning niet staat, en dat is ook OVAM gerelateerd, dat dat er niet kan inkomen. En ze gaan daar stappen voor ondernemen. Ik zou dat eerst een kans willen geven en dan in die achterste zone daar, dat is allemaal, dat gaat ook allemaal groen zijn. Dat gaat ook mooi zijn. Ik zou hen eerst die kans geven en dan zien we waar er eventueel iets moet bijkomen. Dat kan groeien, maar ik zou hen die kans eerst willen geven. Dat is de bedoeling.
Wat is uw voorstel dan, dat het wordt uitgesteld?
Gewoon uitstellen, ja, en kijken wat het geeft. Maar uitgesteld is zeker niet afgesteld. Hè. Dus okay. Dat is mijn voorstel, van het dan uit te stellen en eerst met die mensen contact te nemen. Ook met de, zodra onze ambtenaar, dat ons zeggen, terug is, om dat voor te bereiden, om het begraafplaatsreglement te kunnen aanpassen. Dat is de correcte werkwijze, denk ik.
Ja, goed, maar ik verwijs al in de wetgeving naar dat besluit over de begraafplaats. Nee, dus ja, ik denk eigenlijk met dit voorstel kan het al aangepast worden.
Dat verstaat,
worden.
Maar we hebben nog nooit, en dat is ook de redenering van andere gemeenten, die nog nooit die vraag gehad hebben. En als er nu plots iemand die vraag zou stellen en zijn dier is reeds voor overleden en het wordt thuis bewaard, dan gaan we daar zeker op ingaan. We gaan die mens, we gaan niks alleen contra legem doen. Hè. Dat gaan we zeker niet doen. Dus ik denk dat we niet ver van elkaar zitten.
Dat is goed om te horen.
Ja, ik zou er nog graag iets willen aan toevoegen aan dat punt. In ons programma en ook in ons meerjarenplan hebben wij voorzien om wel een hondenlosloopweide aan te leggen hier in onze gemeente. Dus in Oeselhem hebben wij dit reeds, een hondenlosloopweide. En we zouden graag nog een in een andere deelgemeente bij aanleggen. Wij denken eventueel aan Dentrechem of Markegem, aangezien dat we in Wakken reeds de hondenvriend hebben. Ik denk dat dat ook een mooie plaats zal zijn en waar de mensen zullen samenkomen om te babbelen en dergelijke. Er mogen hiervoor steeds voorstellen ingediend worden bij ons of bij dienstomgeving, waar dat jullie aan denken, waar die weide kan geplaatst worden. We zijn daarmee bezig.
Mag ik dan gewoon misschien vragen dat er zeker bankjes worden voorzien? Dank u wel.
Wie keurt het uitstel goed? Punt 4, extra agendapunt door mezelf, raadslid Lennart van Quickenborne. Uitbetaling investeringssubsidie herstelling Sint-Antoniuskapel Wakken. Er was een investeringsbudget van €7.500 voorzien in 2026, dat nog volledig beschikbaar is. Aangezien de herstellingswerken ruim €15.000 bedragen, wordt gevraagd om dit investeringsbudget volledig uit te betalen. Zijn er vragen? Wie keurt dit goed? Is een unanieme goedkeuring. Punt 5. Oprichting van een kindergemeenteraad en goedkeuring van het huishoudelijk reglement. De gemeente wil inzetten op actieve jeugdparticipatie en democratisch burgerschap vanaf jonge leeftijd. Volgende doelstellingen zijn hierbij belangrijk. Kinderen laten kennis maken met democratische besluitvorming, bevorderen van actief burgerschap bij jongeren, de stem van kinderen integreren in het lokaal beleid, versterken van de band tussen jeugd en lokale overheid. Alle Dentrechemse scholen zijn bereid om hun medewerking te verlenen met uitzondering van de ruimtevaarder die zich voorlopig wenst te onthouden, gezien zij momenteel ook geen Dentrechemse leerlingen hebben. We zouden na jullie goedkeuring hiermee van start willen gaan in september 2026, bij de start van het nieuwe schooljaar. Er wordt concreet gevraagd om principieel akkoord te gaan met de oprichting van een kindergemeenteraad en het huishoudelijk reglement in bijlage. Zijn er opmerkingen? Ja, Joke.
Ja, dank u wel om het punt die ik ingediend heb op de gemeenteraadszitting van 20 augustus te agenderen en om daar iets mee te doen. Ik heb het huishoudelijk reglement even doorgenomen en ik had nog enkele suggesties hierbij. Met name bij de doelstellingen. Jullie hebben al hele mooie doelstellingen verwoord, maar ik zou ook specifiek de doelstelling willen zien opgenomen worden, dat eigenlijk een kindergemeenteraad ook een soort brug vormt tussen de kinderenschool en de dienst jeugd. Want dat is ook wel een van de ankerpunten die ik ook in andere kindergemeenteraden terugzie. Maar vind ik zelf ook wel heel belangrijk dat dat echt een brug vormen is om die drempel een stukje verlagend te gaan doen. Dan bij de kindergemeenteraadsleden en bij artikel 6 met name de kandidering van een kinderburgemeester. Had ik misschien de suggestie, nu staat er jaarlijks, om dat tweejaarlijks te doen en één naar voren te schuiven vanuit het vijfde leerjaar binnen de verkiezingen, omdat ik toch gemerkt heb in de praktijk dat een kinderburgemeester ook wel wat tijd nodig heeft om zich in te werken, om daar een beetje vaardig in te worden, om zo'n raad voor te zitten. En gezien ook de beperkte samenkomst per jaar, is dat misschien goed dat die kinderburgemeester dan 6 raden of maximum 8 zou kunnen voorzitten in plaats van 3 of 4. Want dat is toch wel heel weinig om een kinderburgemeester hem een stukje te laten inwerken in de gemeente. Vandaar die suggestie. Dan vroeg ik mij ook af hoe het de kandidaat bekendmaking naast de scholen zal gebeuren. Kan dat dan via de website van de gemeente? Want er zijn ook kinderen die niet in Denterham school lopen die zich mogen kandidaat stellen. En dan het campagne voeren. Daar kan ik eigenlijk niks over terugvinden. Maar het zou toch fijn zijn dat er daar ook een stukje wel iets in opgenomen is. Dat er ook tussen de scholen geen concurrentie begint te worden rond kandidaatstelling. Maar dat ook op iedere scholen een stukje gelijkaardig gebeurt. Bijvoorbeeld ook gelijkaardig aan de campagne. De kandidaten mogen geen gadgets, snoepjes, geschenkjes en dergelijke uitdelen. Campagne voeren waar verwezen wordt naar andere politieke partijen, zou ik bijvoorbeeld specifiek opnemen dat dit nog niet mag. Dat is nog een beetje te vroeg voor die kinderen om zich al aan bestaande politieke partijen te gaan linken. Ook onze dorpspartijen. En dan zeker geen campagne voeren met racistische of anti-slogans, maar eigenlijk op een positieve manier campagne voeren. En dat ook belangrijk is dat er zeker een kandidaat zichzelf voorstelt om eigenlijk uiteindelijk dan verkozen te worden aan de hand van een flyer, een affiche, eventueel een voorstellingsronde. Ik had nu ook net het leuke idee gekregen om, mocht dat lukken, dat de technische dienst eventueel 2 stemhokjes per school laat zetten, zodat die kinderen ook een keer echt met een rood potloodje hun stem kunnen uitbrengen. En dan had ik ook nog bij artikel 14 graag de aanvulling gezien dat ook elk lid nog agendapunten kan toevoegen tot een bepaalde datum. En bij artikel 12 vind ik 2 maal per schooljaar heel weinig, gezien dat dat dan een installatievergadering is en een afrondende. Dus ik zou het liever bij voorkeur zien, effectief minimaal 3 keer en bij voorkeur 4 keer samenkomen, maar zeker 3 keer. En dan mis ik ergens nog een stukje rond die deontologie, de deontologische code. En daar heb ik eigenlijk 2 puntjes naar voor geformuleerd. Niet zo'n grote uitgebreide zoals wij hebben, maar wel respect voor elkaars mening en gelijke inspraak, luisteren naar elkaar en algemeen belang gaat voor een persoonlijk belang. Dat zijn zo 2 vaardigheden die ik denk dat wij kinderen van die leeftijd wel kunnen meegeven binnen een deontologische code. En ik zou dat dan eventueel ook graag suggereren om toe te voegen op het huishoudelijk reglement. Maar ik ben heel blij met dit gebeuren.
Eerst en vooral bedankt voor de opmerkingen. De oprichting van die kindergemeenteraad stond in ons verkiezingsprogramma. Niet noodzakelijk omdat dat al een keer op de gemeenteraad is opgeworpen geweest. Maar ik kan enkel maar zeggen van hetgeen die voor ligt is een gezamenlijk traject tussen de jeugddienst en alle directies van de scholen. Er zijn een aantal suggesties. Ik ga ze doorsturen of ik ga ze doorgeven. Maar er is daar door de mensen aan tafel doelbewust gekozen om niet in detail een huishoudelijk reglement te maken of niet te detailistisch te werk te gaan om alle openheid en alle mogelijkheden te kunnen toelaten. Alleen, de suggestie voor een stemhokje, oké, maar dat hoeft daar niet letterlijk in te staan. Dat kan creativiteit zijn in scholen, hoe er campagne wordt gevoerd, hebben zij doelbewust opengelaten om de creativiteit toch niet te laten inboeten als kinderen bezig zijn om hun campagne te voeren. Ja, de twee keer samenkomen op een jaar, een gezamenlijke beslissing van de directies, samen met de jeugddienst, omdat het praktisch moet haalbaar zijn om kinderen binnen de schooluren meerdere keren op jaarbasis te kunnen laten deelnemen aan die kindergemeenteraad. Allee, dus ik ga de suggesties meenemen, maar er is over een heel aantal dingen tijdens de bespreking wel doelgericht gepraat en wel degelijk bewust gekozen om de tekst die voorligt. Bijvoorbeeld, onder andere die twee keer, de deontologische code. Ja, je kunt zeggen, we gaan het er letterlijk in vermelden. Bedoeling is inderdaad om dat de kinderen bij te brengen. Maar men vond het niet nodig om het dat letterlijk op dat moment in het huishoudelijk reglement toe te of neer te schrijven. Goed, dus ik zeg het nog een keer, ik ga doorgeven dat dat aandachtspunten kunnen zijn. Maar de vraag is wel om wat ter tafel ligt, degelijk nu goed te keuren. Zodoende dat wij met de praktische organisatie en afspraken kunnen doorgaan om vanaf 1 september van start te kunnen gaan.
Ik heb misschien nog een kleine aanvulling. U zei tijdens de lesuren samenkomen. Op heel wat gemeenten waar er al een kindergemeenteraad geïnstalleerd is, gaat die gemeenteraad eigenlijk door woensdag in de korte namiddag vanaf 1 uur, omdat dan ook kinderen die buiten Denterham school lopen en in een kindergemeenteraad bewust willen zetelen, ook aanwezig kunnen zijn. Dus ik snap de suggesties van directie 2 maal haalbaar, maar dan denk ik ook van, u moet toch wel iets kwalitatiefs maken van die kindergemeenteraad. En 2 keer vind ik echt te weinig. Maar woensdag namiddag vind ik zeker ook een haalbare kaart, omdat dat dan eigenlijk ook de kinderen geen lessen missen, maar echt heel bewust dat engagement aangaan om in die kindergemeenteraad te zetelen.
Dan, tot nu toe werd er gedacht binnen de schooluren, omwille van de reden, woensdag namiddag zit meestal voor de meeste kinderen eivol met andere activiteiten.
Vanaf 2 uur.
En als men kiest voor hun activiteit mee te nemen of deel te nemen aan sport en spel, dat men dan automatisch niet kan meekandideren om in een kindergemeenteraad te zetelen. Vandaar die optie die genomen is op dit moment.
Ja.
Het is voor beide kanten iets te zeggen, maar dus wat er nu ter tafel ligt en die door de jeugddienst en de directies van de scholen samen is afgesproken.
Ik zou dan graag wel mijn suggesties eventueel teruggekoppeld zien wat daarmee gedaan wordt. Uiteraard gaan we dat punt zeker goedkeuren, maar ik zou wel wat feedback dan willen op de suggesties en waarom dat ze al dan niet wel opgenomen worden.
Ja. Ik stel voor om dan nu goedkeuren dat je de hele opmerking doormailt naar Bart. En je kunt al later het huishoudelijk reglement nog een keer opnieuw ter stemming leggen.
Ik zal het via de algemeen directeur bezorgen.
Oké. Wie keurt dit goed? Oké, unanieme goedkeuring. Punt 6, wijziging van de huidige schoolgemeenschap G8 voor de periode van 1 september 2026 tot 31 augustus 2032. De huidige samenwerkingsovereenkomst betreffende de schoolgemeenschap G8 loopt af op 31 augustus 2026. De samenwerking wordt verlengd voor een periode van 6 schooljaar, mits enkele wijzigingen in de overeenkomst en de uitstap van de gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs de ruimtevaarder. Zijn hierover vragen? Wie keurt het goed? Unanieme goedkeuring. Punt 7. Goedkeuren personeelsnota schoolgemeenschap G8. Daarnet hebben we de samenwerkingsovereenkomst voor de schoolgemeenschap 2026-2032 goedgekeurd. De personeelsnota, toegevoegd als bijlage bij deze beslissing, zal onderdeel uitmaken van deze samenwerkingsovereenkomst. De personeelsnota gaat over het feit dat de personeelsleden vanaf de eerste dag van hun aanstelling anciëniteit opbouwen bij alle schoolbesturen behorende tot dezelfde schoolgemeenschap. Ieder nieuw personeelslid is daarom vanaf dag 1 zowel verbonden aan het aanstellende als aan de overige besturen behorende tot de eenzelfde schoolgemeenschap. Zijn er nog opmerkingen? Ja, Joke.
Ja, ik heb inderdaad een aantal vragen, suggesties, bedenkingen bij de personeelsnota. Vooraleerst wil ik 3.2 al eventjes aanhalen. Ik ben heel blij dat het opgenomen is dat schoolbesturen zich engageren om voor 15 mei via de directie het secretariaat van de scholengemeenschap te informeren over het aantal PWB-uren. Per organiekambt dat binnen school bijkomend kan ingericht worden. Ik vind het goed dat dat vooraf kan. Zo kan een directeur grondig nadenken over personeelspuzzel en invullen van het lestijdenpakket. Maar ik vroeg me af, moet er daar ergens iets opgenomen worden dat dat op basis van het meerjarenplan gebeurt? Of neem je eerder op dat dat op basis van rekening houdend met het lestijdenpakket, het werkingsbudget, de personeelsformatie en het kunnen garanderen van kwalitatieve werkingen voor de scholen moet gebeuren? Want dat zijn twee uiteenlopende punten waar een bestuur zich eigenlijk achter kan scharen om voor 15 mei die PWB-uren al door te geven. Dan bij 3.10 had ik gewoon eventjes de kleine bedenking. Een TADD-aanbod weigeren. Doen we dit nog op basis van een aangetekend schrijven? Is dit nog van deze tijd? Of kan dat niet gewoon ter ontvangstbewijs aan eigen directie of via mail naar de algemene directeur of eigen directie gebeuren? Dat is een kleine suggestie. Dan bij 3.19 lees ik eigenlijk in het verslag van de schoolraad die ook opgenomen is. Indien iemand niet voltijds in vakante uren geplaatst kan worden, wordt dit aangevuld met niet-vakante uren. Er worden hier kunstmatige opsplitsingen gemaakt als dat niet nodig is. Echter merk ik in de personeelsnota die hier nu voor ligt dat dat niet specifiek is opgenomen. Ik denk naar leerkrachten die TADD zijn en die dan bijna in aanmerking komen om die benoemingen aan te vragen, dat dat toch misschien een optie is om dat wel op te nemen. En anders vraag ik mij af waarom staat het op het verslag van de schoolraad en is het dan toch niet opgenomen. En dan nog een laatste aanvulling. Bij 4.3, beoordeling personeelsleden. Daar lees ik heel mooi het proces van de eerste evaluator op binnen een evaluatieprocedure voor startende leerkrachten. Maar hier lees ik eigenlijk niets omtrent de tweede evaluator. Hoe wordt dit binnen de scholengemeenschap G8 opgenomen? En moet dat eigenlijk geen plaats krijgen hier binnen deze personeelsnota bij 4.3? Want het is zeker essentieel dat daar ook de tweede evaluator altijd een kwaliteitsbewakende rol krijgt. De tweede evaluator kan en het evaluatieproces bewaken, zowel ten aanzien van het personeelslid als ten aanzien van de eerste evaluator. En daarin kunnen ze dus een ondersteunende rol bieden. En beide personen kunnen ook vragen dat de tweede evaluator ter aanvulling bijwoont, zowel de klasbezoeken als de evaluatiegesprekken. Hij heeft echter geen inzeggingschap, maar hij heeft daar ook wel de kwaliteitsbewakende rol. Dus ik vroeg mij af, moet dat dan ter volledigheid ook niet worden opgenomen dat een personeelslid of de eerste evaluator het recht heeft om de tweede evaluator op te vorderen om kwaliteitsbewakend het klasbezoek en gesprek van de eerste evaluator mee bij te wonen? Dat waren mijn puntjes op de personeelsnota.
De personeelsnota die voorligt is een document die opgemaakt is door alle directies van de volledige scholengemeenschap. Anders dan in de meeste scholengemeenschappen werken wij met verschillende schoolbesturen. Meestal heb je één schoolbestuur waar verschillende scholen onder vallen. Wij zitten met verschillende schoolbesturen die samen moeten werken, aangezien het gemeentelijk is. Het is een gemeentelijk onderwijs en elke gemeente is op dat moment verantwoordelijk voor hun scholen op hun grondgebied. Om even in te gaan op een aantal zaken. In verband met de 15e mei dat er gevraagd wordt om een aantal zaken door te geven, dat klopt. Maar het is niet aan de scholengemeenschap aan de scholengemeenschap om ergens verantwoording af te leggen wat bij hen in de gemeente beslist wordt in verband met onderwijs. Men moet het aantal uren doorgeven, maar de reden waarom, hoe die gefinancierd wordt, daar heeft de scholengemeenschap op zich geen instaans in, want het schoolbestuur is de gemeente, niet de scholengemeenschap aan zich. In verband met TADD, een aanbod weigeren, goed, dat is hetgene wat door de directie is opgesteld. En wat zij nu aannemelijk vinden om de tekst zo op te stellen. In verband met de voltijdse vacatures, de uren. Ja, in de 3.19, er waren een aantal zaken dat we wilden rechtzetten naar TADD. TADD is, zoals je weet, altijd kwestie van de wetgeving gelijkwaardig. Wij wilden via het reglement die voorligt, via de personeelsnota, toch ergens een gradatie maken tussen TADD'ers, wat inderdaad wel mogelijk is en wat je als scholengemeenschap zelf kan opstellen. Dus daar hebben wij een gradatie gemaakt naar het aantal dagen enzovoort enzovoort, omdat wij niet willen hebben bijvoorbeeld dat iemand die al 3000 dagen in TADD-statuut zit, dat die plots door een of andere omstandigheid, tenzij dat het over een reaffectatie gaat natuurlijk, zou kunnen voorbijgestoken worden door iemand die 3 of 4 dagen TADD-statuut heeft binnen de scholengemeenschap. Kwestie van evaluator, daar zitten we echt wel binnen het systeem van gemeente. Dus onze directeuren, ja, die eerste evaluator, maar anders dan terug een andere schoolgemeenschap. Bij mijn weten is een tweede evaluator voor ons gemeentepersoneel onze algemeen directeur. Die bewaakt, bij mijn weten, alles wat te maken heeft met procedures enzovoort enzovoort, zodoende dat iemand die binnen het gemeentepersoneel valt, daar klacht kan gaan indienen. Dus de eerste evaluator, want dat is inderdaad ook zoiets. Dan zijn we heel technisch bezig. Er zijn mensen die in een statuut zitten, namelijk de vervangingspoel, zoals die in de volksmond wordt genoemd. Ja, die is bijvoorbeeld aangesteld door gemeentebestuur Denterham, maar die heeft op dit moment nog geen enkele dag in een school in Denterham gewerkt, aangezien die uitgestuurd wordt om korte vervanging te binnen de schoolgemeenschap. En dat kan evengoed in gemeente Eernaam, Echtegem zijn, die ook tot onze scholengemeenschap zit, of die daar is aan toegevoegd. En goed, dan zijn er inderdaad afspraken dat de evaluatie in samenspraak gebeurt. Namelijk, want de eerste evaluator is in principe de directeur waar de leerkracht heeft aangesteld, maar die heeft geen enkele dag de leerkracht voor de klas zien staan. Is dat dus heel moeilijk om die dan te evalueren op dat moment. Dus dan is er een samenspraak om dat te doen met de directeur van de school waar die persoon wel degelijk een heel aantal dagen les heeft gegeven. Allee, dus de directies zijn samen met OVSG en met de coördinerende directeur daar een anderhalf jaar aan bezig geweest. En ook de schoolbesturen, namelijk en de beheerraad, kon zich in het document vinden. Vandaar dat ik vraag om inderdaad dat nu op dit moment dit goed te keuren. Want dit document zorgt ervoor dat de schoolgemeenschap kan blijven bestaan.
Ja,
Ik ga er graag nog even dieper op in. Bij ons zijn er ook wel degelijk twee VZW's binnen één scholengemeenschap, dus twee verschillende schoolbesturen. Het is niet enkel het gemeentelijk onderwijs die meerdere schoolbesturen binnen één scholengemeenschap geeft. Een tweede evaluator moet altijd de cursus evaluator gevolgd hebben. Dus dan kijk ik even naar de algemeen directeur of zij deze in het bezit heeft. En de wetgeving zegt dat dat echt het recht is van een personeelslid om die tweede evaluator ook op te vorderen. Dus ik vind het proces heel mooi uitgeschreven, maar ik mis echt het punt rond die tweede evaluator. Want als je op Vlaanderen.be de wettekst rond het beoordelen van personeelsleden leest, dan ga je dat daar ook heel duidelijk in zien. En dat is voor alle scholengemeenschappen hetzelfde. En ik heb geen enkele opmerking op het feit dat personen aangesteld binnen het lerarenplatform of de vervangingspoelen, hoe jij het nog noemt, beoordeeld worden door de directeur waar dat ze effectief te werk gesteld zijn. Dat lijkt me niet meer dan logisch. Het lijkt me ook niet meer dan logisch dat een eerste evaluator altijd de directeur is waar je te werk gesteld bent en waar je ook te werk gaat. Maar ik denk echt dat je hier toch de tweede evaluatorrol miskent tegenover de personeelsleden. Ik weet ook niet, is dat al bij de vakbondsafgevaardigden voorgelegd geweest? Want ik denk dat die rol van een tweede evaluator zeker opgenomen moet worden.
Dit document is bij het OCSG inderdaad naar voren gekomen. Die opmerking kwam niet. Ik denk dat het nog steeds zo is, om het even welk document u opstelt, dat de wet er nog altijd boven staat. Dus als het in de wet beschreven is, zal het denk ik niet meer noodzakelijk zijn om het nog een keer op te nemen in een document die eigenlijk aan de wet ondergeschikt is.
Waarom neem je de eerste evaluatorrol dan op? Want die staat ook letterlijk in de wet. Ja. Dan kun je evengoed de beoordelingsprocedure loslaten, want die staat in de wet.
Dit is wat directies en wat ook het OCSG en de vakbonden hebben voorgelegd gekregen en zij waren akkoord. Ja. Ik kan me dat zeggen.
Ja. Gaat u mijn suggestie meenemen?
Ik zal uw suggestie daar vermelden, maar ik vrees, na anderhalf jaar met 8 schoolbesturen, met 8 directies, dat er niet echt nog iets aan de tekst zal gewijzigd worden.
Maar toch heb ik graag dan op papier dat mijn suggestie daar is voorgelegd.
Dat zal ik u bezorgen. En ook de beslissing achteraf van de vergadering.
Dank u wel.
Oké, dan kunnen we overgaan tot de stemming. Wie keurt dit goed? Dat is een unanieme goedkeuring. Punt 8 en 9 gaan over het lestijdenpakket van de gemeentelijke basisschool Het Veld Denterham om de beslissing van 19 november 2025 in te trekken en een nieuwe beslissing te nemen in verband met het vaststellen van het lestijdenpakket. Er wordt een intrekking van de beslissing van de gemeenteraadsbeslissing van 19 november 2025 gevraagd door de foutieve motivering van de invullingen van de PBB-uren. En er is de vraag hieromtrent een nieuwe beslissing te nemen. Zijn er opmerkingen hierover? Vragen? Ja, Joke.
Ja, bij het eerste puntje, intrekken lestijdenpakket veld. Ik lees in de motivering op de e-notulen dat jullie dit punt intrekken wegens foutieve motivering van de invulling van de PBB-uren. Nochtans, bij het herbeluisteren van de audio-opname merk ik daar dat heel duidelijk de vraag gesteld werd vanuit onze kant omtrent de wettelijkheid van deze motivering. En op de vraag of deze organisatievorm 100% wettelijk was, werd er heel duidelijk door de schepen ja geantwoord. Op de wettekst die ik toen door mij als raadslid geciteerd werd, kreeg ik ook de boodschap dat ik maar klacht moest indienen als ik niet akkoord was. En toch, 3 maanden later, trekken jullie zelf dit besluit in. Kan je motiveren waarom jullie tot deze beslissing, op deze beslissing terugkomen? En kan je hierin dan toegeven dat er vanuit het schoolbestuur een fout gemaakt werd omtrent de invulling taakopdracht toegekende uren en de daarvoor in ruil aangekochte vervangende PBB-uren?
Ja, Joke, ik heb inderdaad kennis genomen van die klacht. En die klacht is in feite ontoelaatbaar verklaard. Dus moeten wij in feite zelfs die beslissing niet intrekken. Er was ons voorgespiegeld dat dat zou vernietigd worden. Dat is blijkbaar niet waar. Mijn voorstel is, want ik heb de laatste dagen zodanig veel over heel die materie hier gehoord, dat ik dat graag een keer nader zou onderzoeken. En dat wij het punt intrekken, gemeenteraadsbeslissing en nieuwe beslissingen nemen, dat wij dan een keer gaan uitstellen. En een keer een nachtje over slapen en een keer kijken hoe dat het verder in zijn werk zal gaan.
Ik ben nogthans zeer goed voorbereid om van aan mijn kant dan misschien al enkele denkvragen mee te geven.
Ja, goed, ja, ik stel gewoon voor van die zaken uit te stellen. En uw denkvragen mocht u overmaken. We zullen dat wel bekijken, maar we gaan hier geen discussie over houden. Ik ga dat gewoon vragen om dat uit te stellen.
Ik ga dan misschien nog één iets citeren voordat we dan over het uitstel zullen stemmen. En dat is met name uit het aangetekend schrijven die ik mocht ontvangen van Binnenlands Bestuur, is dat ze inderdaad uit de besluitvorming van het punt waarop zij eigenlijk wettelijk controleorgaan zijn, niet konden opmerken dat er een foutieve beslissing was genomen. Maar wel degelijk lees ik het volgende. Het departement onderwijs is aangesteld om onderzoek te voeren naar het gebruik van bepaalde middelen en de daarbij behorende tivoli-uren in de aanwijding daaraan volgend. U kan hiervoor een klacht indienen bij klachten.onderwijs@vlaanderen.be. Dus ik weet niet, ofwel gaan wij rond de tafel gaan zitten, ofwel ga ik moeten verder gaan met mijn klacht.
Jawel, we gaan dat uitstellen en we kunnen in die tussentijd kunnen we een keer zien wat of hoe.
Maar als wij dat uitstellen, waarom mag ik dan nu niet mijn pleidooi houden die ik heb voorbereid?
We gaan het sereen houden, Joke, want ik heb de
gehoord. Het gaat niet over niet sereen. Het is zeer sereen wat ik heb voorbereid.
Ik heb de laatste dagen gehoord wat er allemaal aan het gebeuren is. De mensen in het onderwijs vragen zich af, waarmee houdt men zich bezig? Ik zou dat graag een keer laten bezinken en een keer bij alle partijen een keer goed kunnen luisteren. En mocht je dan al uw opmerkingen over maken, dat gaan we wel bekijken. Maar we gaan dat nu sereen houden en een keer uitstellen.
Mag ik dan vragen waarom jullie dat in de eerste plaats geagendeerd hebben, als jullie dat dan nu al willen uitstellen?
Ik heb de laatste dagen enorm veel gehoord, dus ik wil dat een keer rustig bekijken. Ik neem daar de verantwoordelijkheid voor.
Uitstel is geen afstel.
Ik wil daar heel kort in tussenkomen. Ik denk dat er na die beslissing onmiddellijk de bereidwilligheid getoond is geweest om samen aan tafel te zitten. En dat dat geweigerd is geweest. Waarom dan opeens op vandaag wel die ommekeer om aan tafel te gaan zitten?
Weigeringen ga ik hier niet spreken. Ik wil dat de zaak rustig evolueert. Vandaar beginnen we met uitstel en dan kunnen we kijken, dus noods om rond de tafel te zitten of wat of hoe. Maar vandaag gaan we dat uitstellen.
Dus we gaan die twee punten uitstellen.
Ja. Wat staan
we? Speciale gang van zaken.
Wie gaat het akkoord met het uitstel? Wie onthoudt zich? Wie stemt tegen? 10 stemmen voor. Uitstel. Punt 10. Goedkeuring notariële ontwerpakte voor de aankoop van onroerend goed met het oog op de realisatie van fietsverbinding wandelpad. De verwerving kadert in een groter dossier voor de aanleg van een nieuwe trage weg Molenstraat-Mandelstraat. Ik geef het woord graag aan de burgemeester om dit toe te lichten.
Thank you.
indienen. Dus hetgeen nu voor ligt, is de aankoop van die garage. Die garage naast huis nummer 13. Die garage is daar gekomen in het jaar 1970. Daar liep, hier verder, liep de kelder Buisbeke, een naam dat al velen onder u al zullen gehoord hebben, langs de molen, de kelder Buisbeke. En die beek loopt tot aan de Mandel. In het jaar 1970 kreeg iemand toestemming van het toenmalig gemeentebestuur om daarop die garage te bouwen. Die garage kwam nu te koop, dus wij hebben met de eigenaar contact gehad en wij kunnen dat kopen en de notariële ontwerpakte ligt voor. Dat is één, maar wat is dan de bedoeling? Dan gaan we over naar de volgende slide. Dus ter informatie, dat is nog geen officiële beslissing die hieromtrent gevraagd wordt. Maar wat is de bedoeling in het kader van de werken aan de Mandelbrug? Zouden wij dan, als men vanuit Sint-Baas Vijver komt, zouden we dan een fietsverbinding willen maken om de Mandelstraat voor fietsers zoveel mogelijk te ontlasten, ook een beetje voortvloeiende uit ons mobiliteitsplan. Men zou richting Kloosterdomein kunnen en hier dan het centrum verder bereiken. En hier, de andere zijde, zou men langs hier kunnen, achter die garage, dat stuk is de beek. Dat is dus in feite onze eigendom die nu ingebuist is. Dus dat kunnen wij gebruiken tot daar. En dan is het de bedoeling dat we een stuk bijkomend verwerven naast, u weet wel, de parking waar we het vroeger al over hadden. Dit plan is al een paar keer voorgekomen op de projectstuurgroep en krijgt daar een goedkeuring. Het is nu de bedoeling dat dit plan verder zijn procedure doorloopt met alle mogelijke procedurestappen. We gaan dat correct doen, maar met de bedoeling om hier een fietsverbinding, dragenwegverbinding, zoals we het wil noemen, te kunnen realiseren. Dat zijn dus dat is de visie waar we naartoe willen werken. Het is een kwestie dat je elke keer op door te zijn. Zijn er daar nu al vragen over? Anders geen probleem. Nog geen vragen?
Ja, toch? Annick.
Ja, ik heb een korte vraag, omdat het lijkt te kaderen in een grotere visie, maar dat blijkt niet uit het punt dat hier is toegevoegd. En dat er blijkbaar ook voor de aankoop geen budget is voorzien in het meerjarenplan. Vandaar dat ik het een beetje vreemd vind dat het kadert in een grotere visie. En ook het feit dat er eigenlijk al wordt verwezen naar een beslissing van mei 25 en een schattingsverslag van augustus 25. Hoe komt het dat het dan niet opgenomen is in het meerjarenplan?
Wat is er niet opgenomen in het meerjarenplan, Annick?
Budget van deze aankoop.
Van welke aankoop?
Hier, van de garage.
Van de garage, nochtans. Ik heb dat eens doorgegeven.
Dat staat zo. Allee,
in het slechtste geval...
Overweende dat het budget voor deze aankoop niet voorzien is in het meerjarenplan. Bijgevolg wordt gesteld om het nodige krediet af te nemen van een ander.
Ja, maar
en
dat
er dan niet veel meer overschiet voor de aanleg van de
weg
zelf.
Ja, akkoord. We hebben een post voor opportuniteiten van 400.000 euro. Dus wij kunnen dat daar zeker mee betalen.
Maar het is vergeten om op te nemen in het meerjarenplan.
Nee, die zaak wisten wij dat wij dat gingen kopen. We hebben dat doorgegeven. Maar hoe dan ook, veiligheidshalve hebben wij opportuniteiten. Dus we kunnen nog eigendommen aankopen met die post als er iets niet zou voldoende zijn. Dus dat is geen probleem.
Het is vreemd dat dan in het vet en onderleed staat.
Ja, maar kijk goed. Ja. Dus we mogen gerust zijn. Het is op die manier dan anders voorzien.
Goed.
Nog vragen?
Dus er wordt gevraagd aan de gemeenteraad om de voorliggende ontwerpakte goed te keuren betreffende aankoop van de garage in de Molenstraat met het oog op het realiseren van een nieuwe draagweg. Wie keurt deze ontwerpakte goed? Wie onthoudt zich? 10 goedkeuring, 9 onthoudingen. Punt 11. Goedkeuren notariële ontwerpakte voor de aankoop van onroerend goed voor het realiseren van fietspaden in 305 Mullebeke-Steenweg. In het kader van de aanleg van fietspaden langs de N305 Mullebeke-Steenweg, ter hoogte van huis nummer 65, wenst de gemeente over te gaan tot de aankoop van een perceel van 749 vierkante meter voor de prijs van €158.409,50. Zijn er vragen hierover? Wie keurt dit goed? Unanieme goedkeuring. Punt 12, omgevingsvergunning 2025-0847-46 Snaphoekstraat. Is een kennisname van ingediend bezwaarschrift. In bijlage kan het ingediende bezwaarschrift vinden met betrekking tot het plaatsen van een windturbine van het bedrijf Spark Power Belgium ter hoogte van de Snaphoekstraat te Tielt. Zijn er vragen of opmerkingen? Dit is een kennisname. Dan kunnen we overgaan naar punt 13, de aangekondigde variapunten. Er zijn twee variapunten ingediend door Eendracht. Stand van zaken, wetsontwerp, politiefusie en afschaffend politieraad. Impactbesparingen de lijn op de vervoersregio Midwest. Er zijn ook 6 variapunten in die door partij Focus 7820. De onveilige verkeerssituatie bocht Rivaweg Statiestraat. GFT-afval, de bloesemroutes, de lijn, werken Mandelbrug-Heirweg en de Kouterweg. We zullen starten met het eerste punt. Stand van zaken, wetsontwerp, politiefusies en afschaffend politieraad. Er ligt een wetsontwerp voor om politiefusies te stimuleren. Er wordt gesproken van een financieel stimuleringsmechanisme dat op 2 hefbomen gebaseerd is. Ten eerste een eenmalige subsidie van €250 per personeelslid met een maximum van €1,5 miljoen. Ten tweede een jaarlijkse dotatie van maximaal €15 miljoen per jaar, berekend op basis van de voltijdsequivalenten van het feitelijk kader. Ook wordt er gesproken van een afschaffing van de politieraad en enkel nog te werken met een politiecollege. Mijn vraag is, wat zal de impact zijn op de gemeenteraad als de politieraad afgeschaft wordt? En over welke tijdspanne spreekt men hier? Ik bedoel, wanneer zal de politieraad ontbonden worden? Zullen wij met de politiezone Mido ook kunnen genieten van die subsidie, aangezien onze politiezone reeds in een fusietraject zit met de zone Rigo?
Ja, het ontwerp is inderdaad al heel wat stappen doorlopen. Het is op 5 maart goedgekeurd in de commissie Binnenlandse Zaken. Er is een tweede lezing gevraagd. Er wordt normaal in plenaire goedgekeurd op 30 april. Maar men denkt dat het Brussels parlement een belangenconflict zal inroepen. Als een belangenconflict ingeroepen wordt, verhuist dat en zijn er daar een aantal maanden vertraging over. Dus dat zal nog wel een paar maanden duren eer het ontwerp werkelijk afgerond is. Wat onze fusie betreft, heeft dat daar invloed op? Ja, want je moet maken dat je een beetje aan tijd bent of het een of het ander. Dus artikel 138 van dat ontwerp voorziet dat zones die bezig zijn met een fusietraject geen nadeel mogen ondervinden. Maar de voorwaarde is wel dat KB1 moet goedgekeurd zijn. Ik heb daarvoor nog naar de korpschef gebeld. KB1 is al geruime tijd aangevraagd. Men verwacht het zeer binnenkort. Dus voorzichtigheidshalve zou ik durven zeggen dat we daar geen financieel nadeel zullen hebben. Dat zou moeten lukken. Natuurlijk zal er dan een impact zijn op de gemeenteraden. VVSG is daarvoor aan het schermen, maar dat zal niet veel veranderen, hun acties, naar ik verneem. Maar dus dan zullen de vragen die politieraadsleden stellen, zullen ze moeten in de gemeenteraad gesteld worden of schriftelijk aan het lid van het politiecollege. Het zal dan een andere manier van werken zijn. Maar ik vermoed dat dat belangenconflict zal ingeroepen worden en dat dat over het verlof zal geteld worden allemaal. Mijn voorzichtig aanvoelen, ja.
Ja, klopt het dat 10 dagen na de goedkeuring van de wet
volgens dat nu voorligt, dus 10 dagen na publicatie, ja. Na publicatie en staatsblad, ja. Ja. Ja, dat staat zo in. Ik weet niet of dat nog gaat veranderen, maar ik wacht af voordat dat belangenconflict nog zo met zich meebrengt.
Goed. Dan het tweede variapunt. Impact besparingen de lijn op vervoersregio Midwest. We hebben al de laatste weken kunnen lezen in de pers dat de lijn in 2026 een aanzienlijke besparing van €35,5 miljoen moet doorvoeren, opgelegd door de Vlaamse regering. Groot was mijn verbazing deze morgen toen ik in de pers kon lezen dat de Raad van Bestuur van de Lijn plots extra geld gevonden heeft. waardoor de besparing met 8,5 miljoen euro kan verminderen. Deze besparing zal leiden tot een krimp van het aanbod met minder bussen, lagere frequenties en het stappen van lijnen, vooral in gebieden met minder dan 8 reizigers. Intussen is ook gebleken dat 14 van de 15 vervoersregio's de besparingsplannen hebben afgewezen, net als de vervoersregio Midwest, waartoe wij behoren. Bij monden van Dennis Vrijman, politiek voorzitter van de vervoersregio Midwest, konden we reeds vernemen dat dit een bijkomende besparing van 1,8 miljoen euro bedraagt, bovenop een eerdere besparing van 0,6 miljoen euro. Dit komt neer op een daling van 11% van het exploitatiebudget, terwijl de gemiddelde besparing op Vlaams niveau 3,7% bedraagt. Daarmee treft deze beslissing de regio Midwest aanzienlijk harder dan andere regio's. Bovendien beschikt Midwest in 2026 met een budget van 6,9 miljoen euro al over het laagste exploitatiebudget van alle Vlaamse vervoersregio's. Is al een zicht op wat de gevolgen zullen zijn van deze besparingen op ons gemeentelijk grondgebied tijdens het dagaanbod? Zullen deze besparingen gevolgen hebben voor het schoolaanbod, waarmee ik bedoel of alle lijnen behouden blijven? Zullen deze besparingen ook gevolgen hebben voor het aantal bussen in de ochtendspits? De school.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat u begint met de melding dat wij al stiefmoederlijk behandeld zijn hier in de vervoerregio Midwest. Dat is een duidelijk punt waar we moeten van uitgaan. En dat was ook bij de eerste vergadering dat ik meemaakte, jaren geleden. De eerste opmerking dat ik maakte, dat komt dat we hier zo karig bedeeld zijn qua middelen. Eerst en vooral wil ik bij deze eerst en vooral duidelijk stellen dat wij al enorme inspanningen hadden geleverd in het verleden om de lijn 13, zijnde Tielt, Dentrechem, Waregem, meer bereikbaar te maken. Door de verbinding toe te spitsen op het traject Tielt-Waregem in plaats van naar Kortrijk, wat het vroeger was, was het mogelijk om dit aanbod aanzienlijk uit te breiden. Deze vraag kwam vooral uit de SAR bijvoorbeeld, zoals Charlotte, collega, ook wel weet. Maar ik moet wel volledigheidshalve ook zeggen dat ik al een aantal keren opgemerkt had dat het uitgebreid aanbod niet erg werd gebruikt. Wat ik al meerdere malen ook aangegeven heb met mijn collega Charlotte, om daar meer aandacht aan te besteden, omdat dat dan, ze meten dat ook. En als het niet gebruikt wordt, is het natuurlijk gevaarlijk om dat af te schaffen. Dit werd waarschijnlijk ook zo gecommuniceerd aan de SAR. Voor wat betreft het advies van de vervoerregioraad hebben wij ons aangesloten. Die zij formuleerde in de zitting van 27 februari, waarbij de stelling dat u daarnet gelezen hebt van de voorzitter werd meegenomen. Ik heb die vragen dan concreet gesteld aan de persoon, mijn contactpersoon bij de lijn. En op uw vraag is er al een zicht op wat de gevolgen zullen zijn van deze besparingen op ons gemeentelijk grondgebied tijdens het dagaanbod. De huidige lijn 13 Tielt-Dentrechem-Waregem wordt beperkt tot het functioneel schoolaanbod. Dus er zullen enkel nog bussen rijden tijdens spits op schooldagen in functie van de scholieren naar en van Waregem en Tielt. Tijdens de daluren op schooldagen, op schoolverlofdagen en in het weekend zal er geen bus meer rijden. Het huidige traject van deze verbinding blijft evenwel behouden zoals ze is. Zullen, en dat is zeer belangrijk, zullen deze besparingen gevolgen hebben voor het schoolaanbod, waarmee ik bedoel of alle lijnen behouden blijven. Het schoolaanbod blijft behouden zoals op vandaag. Zullen deze besparingen ook gevolgen hebben voor het aantal bussen in de schoolspits, want dat is ook altijd soms een probleem. Nee, het aantal voertuigen blijft hetzelfde. Dat is mij bevestigd geweest. De mail die ik gestuurd heb op donderdag 12 maart en ik heb antwoord gekregen op vrijdag 13 maart.
Oké, dank u.
Alsjeblieft.
Annick, springen jullie in op deze vraag?
Ik ga daar inderdaad op inspringen, omdat dat ook een van onze vragen inderdaad was. Wij hadden het ook gelezen. Het is ook voorgekomen, onder andere op de gemeenteraad in Wielsbeke, waar lijn 13, dat er sprake van was, dat er daar eigenlijk qua gebruikscijfers dat heel laag lag. U bevestigt dat ook. Ja. En waar er daar eigenlijk ook gezegd hebt dat de grootste impact van de besparing in Dentrechem ging te voelen zijn. Vandaar dat het toch wel belangrijk is dat we er als Dentrechem toch wel opspringen om dat te vermijden. U verwees naar een aantal vervoersregiovergaderingen van vroeger in het begin, dat u het altijd bepleit hebt. Ik hoor u nu laatst zeggen dat uw mail van 12 maart dateert. Ik vraag me af, was u aanwezig op die laatste vervoersregiovergadering om daar het standpunt van Dentrem te bepleiten als ik hoor dat de grootste besparing zich daar gaat voordoen?
Ik dacht dat de burgemeester daar al overleg had, mee had.
Wij hebben overleg aan, voorafgaand aan de vergadering, hebben de burgemeesters onderling overleg gehad. En daar kwamen twee zaken aan bod. Ten eerste het schoolvervoer. Ik heb zelf die vraag gesteld. Gaat dat impact hebben voor onze scholen? Het antwoord was duidelijk nee. En het tweede, over die lijn zelf, die niet veel gebruikt wordt, daar waren de burgemeesters het in feite wel over eens. Een lijn waarvoor je enorm ijvert en die echt niet gebruikt wordt, ja, dat daar afschaffingen komen, dan moeten we ook tegen wet geen zwart zeggen. Nee. Ja. Dus dat hebben wij op die voorbereidende vergadering duidelijk gesteld. Ja,
en dat flexvervoer waarvan ze spreken, wat houdt dat concreet in? Of kan er daar flexvervoer meer op ingezet worden?
Daar zijn er in feite niet veel wijzigingen waarschijnlijk. Ja.
Voor het ogenblik niet, Aniek, maar ik weet niet of je vandaag het nieuws gevolgd hebt. Er gaan nog aanpassingen gebeuren en men is nog bezig. Men heeft opnieuw geld gevonden, blijkbaar, waar men het blijft halen, ik weet het niet. Maar om concreet, en die mail waar ik het over had, en ik was concreet iemand van de lijn, dus niet met de vervoerregioraad, maar concrete uitwerking, wat zal het zijn in Dentrem? Dat is voor mij belangrijk. Dus maar ik denk dat er misschien nog hier en daar wel aanpassingen gaan gebeuren, maar we moeten ons geen behoogelingen maken. Dat dagvervoer, dat zal niet meer voor dat traject zijn. Jammer genoeg.
Oké,
dank u wel. Dan het volgende variapunt is de onveilige verkeerssituatie bocht Rivaweg Statiestraat. Ja, Joke.
Ja, dank u wel. Recent vonden er op korte tijd twee ongevallen plaats op het kruispunt van de Rivaweg met de Statiestraat. Hoewel er signalisatie staat, die ook heel erg duidelijk is, en ze deze keer ook al merkelijk sneller hersteld werd na het ongeluk, en er ook een zone 30 geldt, wijst de praktijk dus uit dat de huidige inrichting echt onvoldoende veilig is. Ik heb een drietal knelpunten die ik hier vandaag even wil aankaarten, die eigenlijk zorgen voor gevaarlijke situaties. Met name het fysiek ruimtegebrek. Vrachtwagens en grote bestelwagens kunnen de bocht niet nemen zonder het andere rijvak aan te snijden. Dit dwingt tegenligger dus tot abrupt inhouden of gevaarlijke manoeuvres over het fietspad. Dan hebben we een tegenstrijdige signalisatie komende vanuit Dentergem, dus vanuit Olsene. Staat er op de Rivaweg een bord 30 km per uur. Zeer goed, want zo'n gevaarlijke bocht kunnen we uiteraard ook niet sneller aansnijden. Echter, vlak voor de gevaarlijke bocht nog, staat het bord einde bebouwde kom. Dit geeft dan ook meteen de snelheidsbeperking formeel op, waardoor de werkgebruikers daar in principe terug legaal met 70 km per uur de bocht kunnen aansnijden. En die bocht is daar absoluut niet op berekend. Dan doorstroming en veiligheid. Het in- en uitdraaien richting de Statiestraat van op de Rivaweg zorgt dagelijks voor opstoppingen en conflictsituaties, waarbij met name zeker onze zwakke weggebruikers, onze fietsers, daar zeer kwetsbaar zijn. Want heel vaak gaan auto's daar het rode fietspad gebruiken om uit te wijken. Ik lees dan een stukje in jullie meerjarenplanning, waar ik ook heel blij mee ben. Beleidsdoelstelling 4. Dentrem kiest voor een veilig en duurzame mobiliteit voor iedereen en neemt verder gerichte maatregelen om het comfort en de veiligheid van alle weggebruikers te verhogen. De huidige situatie op de Rivaweg staat dus haaks op deze recent gekozen doelstelling. Het is dan ook hoog tijd om hier effectief werk van te maken voordat er zwaardere ongevallen zullen gebeuren. Naar aanleiding van bovenstaande opmerkingen heb ik dan ook voor jullie de volgende vragen. Is er bereidheid om op zeer korte termijn de signalisatie te corrigeren zodat die snelheidsbeperking van 30 km per uur aangehouden blijft tot na de bocht, komende vanuit Dentergem Dentergem-Olsene richting Aarselen? Welke structurele aanpassingen overweegt de gemeente om het kruisen van breed vervoer in deze bocht stuk
te beveiligen, veiliger te maken. En dan heb ik toch gewoon de bedenking van hoe is het mogelijk dat zo'n relatief nieuw aangelegd kruispunt zo ondoordacht is aangelegd dat het nu al aangepast moet worden. Waar in de ontwerpfase liep het dan precies fout? In eerdere aanraden gaven wij ook al voor de aanleg mee dat wij toch serieuze bedenkingen hadden op dit kruispunt. En dan als laatste, wie zal dan die kosten dragen voor die noodzakelijke correcties? Worden deze dan verhaald op ontwerper of is dat voor de uitvoerder? Of moet opnieuw de burger hiervoor opdraaien via de algemene middelen?
Heel een exposé, Joke. Om op uw eerste vraag te antwoorden, is de bereidheid om op zeer korte termijn de signalisatie te corrigeren. Ik kan u zeggen dat ik dat probleem van de signalisatie al heel vroeger heb aangehaald. Bijvoorbeeld kan je zeggen in uw straat, ook als je naar het betreffende kruispunt rijdt, heb je daar recht over waar vroeger de eierfabriek was, om geen namen te noemen, stond er daar ook een einde bebouwde kom.
Ja.
Ja. En dus hadden we nog een kleine 70 meter, waar je ook nog 70 kon rijden.
Klopt.
En ik heb toen het voorstel gedaan aan de politie, zoem dat bord gewoon niet verzet tot achter de andere bocht waar u het over heeft, dan is heel die zone 50. Dat is voorgelegd geweest aan AWV, maar om een aantal wetmatigheden die daar niet konden gevolgd worden, was dat niet mogelijk. Dan krijg je het effect dat men einde bebouwde kom doet en dat men dan nog twee borden moet zetten om 50 te rijden. Wat betreft de doorgang van Olsenen naar Aarschillen hebben we daar ook hetzelfde probleem. Ik heb dat al samen met de politie ter plaatse geweest bekeken. Zij gaan mij daar een voorstel voor doen en dat is ook al voorgelegd geweest aan AWV. Volgens mij is het eigenlijk simpel op te lossen, maar ik weet niet of het wetmatig gaat kunnen. Als je op dat bord van die einde van die bebouwde kom een bord 30 zet...
Dat is ik heb dat al gezien in andere gemeenten.
Ja, maar dat is blijkbaar een probleem om dat daar te krijgen. Ik weet het niet, ja. Maar ik blijf het verder opvolgen. Ik ga het nu nog een keer op 26 maart bij het volgende politieoverleg nog een keer aankaarten. Maar inderdaad, collega Philippe had mij dat ook al gemeld een tijdje geleden, dat er daar een probleem was. Dacht ik. Voilà, hè. Ik begrijp.
Ja. Ja. Het probleem is er degelijk, hè? Want als je aan 70 per uur in een bocht mag doorvliegen...
Nee, maar ja, pas op. Ik weet het. Maar de looi, tegen dat je het soms aangepast krijgt, ook, is niet evident. Want uw tweede vraag dan, welke structurele aanpassingen overweegt de gemeente? Ja, de gemeente, het is AWV die dat kruispunt beheert. Zij hebben ook de plannen daarvoor laten opmaken. Ik herinner mij zelfs nog, ik heb dat hier ook geschreven, dat zowel de burgemeester als de hoofd van onze technische dienst in de tijden speciaal daarvoor naar Brugge zijn geweest bij de bespreking van dit punt op het provinciaal PSG. Omdat ik reeds bij ontwerp werd door onze technische dienst, meer bepaalde toenmalige diensthoofd, en mezelf opgemerkt dat er waarschijnlijk wat weinig beweegruimte was op dat punt. Werd zoals zelfs in aanvangsfase opnieuw opgemeten, omdat men toen twijfelde aan de correcte uitvoering. En als ik me niet vergis, hebben we het zelfs met de gemeente hier twee keer opgemeten. Het ligt perfect zoals het door AWV is voorgesteld. We hebben dat toen al gemeld. Men heeft mij gezegd, we gaan kijken wat we daar kunnen aan doen. Maar tot op heden heb ik daar nog geen antwoord op gekregen. En ik kan u zeggen, Joke, bij elk contact met AWV haal ik dat nog een keer boven. Tot ergernis van een aantal mensen, want ze zitten daar ook met financiële mogelijkheden die niet oneindig zijn, ik wou het zo zeggen. Ik wil, hoe is het mogelijk dat een relatief... Ja, voilà, dat heb ik uitgelegd. Wie zal de kosten dragen voor deze noodzakelijke correcties? Ja, we gaan zien wat het voorstel is. Maar we hebben al een bedrag voorzien, ook in de meerjarenplanning, vroeger al. Moest er daar iets moeten gebeuren dat wij kunnen mee optreden om die veiligheid daar te verhogen? Maar ik kan op dit moment niet zeggen hoe en wat en hoeveel het zal kosten, want er is nog geen voorstel.
Vooral termijn. Dat is belangrijk,
ja,
denk ik.
Ja, maar dat is... Ik weet het, Joke. Dat is de term die dagelijks door mijn kop schiet, termijn. Ik wil ook nog opmerken bij uw aanvang dat u zegt van ja, recent vonden er daar op korte tijd twee ongevallen plaats. Ik denk dat die wel niet te maken hebben met de inrichting van dat kruispunt Nien. Want als ik zie... De ongevallen waarvan sprake hebben niets te maken met de inrichting, maar wel met de overdreven snelheid.
Goed, je mocht er 70 rijden, maar ze kwam vanuit een andere kant. Dus in principe was het daar 30.
Ja, maar ik denk ook, ik heb van iemand gehoord die toevallig gezien heeft hoe dat daar gegaan is. denk, durf het niet zijn, maar bij dat twee keer een tiende per uur.
Zo kunnen gebeurd zijn. Ja, op, ik ben er ook van overtuigd die wettelijke limitatie niet gehandhaafd werd.
Het is ook zo, Joke, dat het ongeval is gebeurd vanuit de richting Aarsen.
Klopt.
Er is al een eerste verwittiging op 400 meter dat er een situatiewijziging is. Dan wordt er overgegaan naar een regime van 50 km per uur. Dan nog een van 30 km per uur. We hebben op aanvraag van Denterhem, hebben ze nog borden gezet om duidelijk aan te geven van kijk, op zijn Denterhems, die bonne draait hier. Ja, als je er dan nog over gaat, ik vrees dat die
kan
anders...
Ik kan misschien al lichtjes op die pijltjes zetten. Ik heb dat ook al een keer gezien op een kruispunt.
We kunnen er ook iemand naast zetten die dat zo doet. We kunnen van alles doen, jongens.
In de nacht wilt het men misschien
maar
niet zien.
Ik vrees dat het is eigenlijk daar dat hij naartoe wilt. Als moest die knip daar niet in zitten, dat hij nog aan 120 reed aan uw deur. Dus ik weet het niet, ja.
Is ook al gebeurd, hè?
Ja, maar ik weet het. Er is daar ooit iemand gesflitst aan 138.
Het is zo.
We hebben geprobeerd om daar al de snelheid eruit te halen door die constructie. Maar niets is heiligmakend. Maar we volgen het zeker verder op.
Dank u wel.
Ja, zeker.
Okay. De volgende variavraag ging over EFT-afval. Wie gaat er een toelichting?
Ja, dus sinds de invoering van het DIFTAR-systeem wordt EFT-afval slechts om de 14 dagen opgehaald. Nu in deze wintermaand lijkt mij dat oké te zijn, maar we benaderen toch de zomermaanden. En het ziet er toch naar uit dat die frequentie toch niet voldoende gaat zijn in de zomer, gezien hygiënische redenen, geurhinder en dergelijke. Niet iedereen heeft een grote tuin om die bakken in op te bergen, namelijk. We zien ook bij andere intercommunales en afvalmaatschappijen dat er overgeschakeld wordt in de zomer naar een wekelijkse ophaling in plaats van een tweewekelijkse. Dus seizoensgebonden gaat dat inderdaad gebeuren. En we vroegen ons af, is dat iets waar wij ook zullen bij aandringen bij IVIO, om dat hier ook van de grond te krijgen of niet? Of gaan wij ervan uit dat een tweewekelijkse ophaling voldoende zal zijn en moeten de mensen maar leven met de gevolgen?
Ja. Wekelijks ophaling van GFT klinkt logisch, maar is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Mm-hmm. We moeten ook rekening houden dat er een extra vrachtwagens gaan moeten aangekocht worden, extra ploegen ingezet worden, wat zal resulteren in een hogere kostprijs. In de raad van bestuur van IVO was een consensus om dit te evalueren na een jaar. En als ik kijk naar de omliggende intercommunales, is het enkel IMO die dit zal doen. Als ik kijk naar Mirom en IVM, zullen ze het ook evalueren na een jaar en gepaste maatregelen treffen in de toekomst. Ik heb ook eens enkele cijfers bij elkaar gezet, omdat deze oefening ook reeds gemaakt geweest is van de wekelijks ophalen in de zomer door IVO in de winter van 2024. En de meerkost kwam uit op 1.035.000 euro. En sindsdien is de spelindex overschreden in december 24, december 25 en waarschijnlijk ook in juli 26. Dus wat zal rekenen dat er nog 6,12% bij komt, zit je bij al 1.100.000. Er zijn 52.000 huishoudens in het gebied IVO. We hebben er hiervan 3.200 gekozen voor geen GFT-bak. En ondertussen hebben er 300 mensen laten weten dat ze de GFT-bak mogen terug ophalen of dat ze terug binnenbrengen, dat ze toch gaan werken met compostering. Dus zijn er nog voor die 1.100.000 nog 48.500 GFT of unieke adressen dan gaan betalen ervoor. Dus dat komt al neer op een meerprijs van 23.000 euro als ieder gezin wekelijks zijn GFT-bak gaat buiten zetten.
Hoeveel?
Een miljoen? 23 euro per gezin.
23 euro per gezin?
Ja. Dus als er mensen zijn, dan zeggen ik kies daar niet voor. Het gaat iemand moeten betalen. Dus,
ja, dat snap ik ook, maar we hebben de vorige keer al aangehaald. Die prijs is echt exponentieel toegenomen sinds dat nieuwe systeem. Misschien kan er wel achterhaald worden of dat er toch niet een beetje ruimte is, die 23 euro per persoon. Ik denk dat de mensen gemiddeld 50, 60 euro meer zullen betalen dan vroeger. Dus.
Ja, maar we gaan het evalueren en we zijn ook aan het kijken voor een alternatief van sorteerstraten eventueel. Okay. Dit onderzoek wordt nu ook in de komende periode opgestart. Met een bezorgdheid die ik ook deel en die ik ook al iets meerdere keren meegegeven heb aan de algemeen directeur van IVO in het verleden.
Ja.
Dus het wordt opgevolgd.
het exponentieel stijgen. We hebben heel veel mensen die nauwgelettend volgen hoeveel eurocenten of centen ze betalen. Ik heb al van verschillende mensen gehoord dat ze in principe minder betalen dan in principe dan de vuilniszakken. Dus ik denk dat je inderdaad ook aan een jaar moet evalueren. En het exponentieel stijgen is misschien ook wel de les om te leren sorteren. Dus uiteindelijk, het is niet één op één dat je zomaar de link kunt leggen dat het exponentieel gaat stijgen.
Nee, maar dat is het standpunt dat dan een keer zal deel met de jonge gezinnen, met kindjes, met pampers. Die situaties moet misschien ook een keer bekeken worden.
Maar daar zijn er ook alternatieven mogelijk, ja. Van woesh.
We kennen de alternatieven inderdaad.
Ja. Vroeger was het meer volume, dieftar. Nu is het meer gewestdieftar, maar aan de verbrandingsoven is het altijd gewestdieftar geweest. Hè?
Ja, klopt. Dus
de gemeente betaalt
het. Het is gewoon een keuze die gemaakt wordt, inderdaad.
En we zijn met die norm dat we naar 95 kilo restafval moeten van 135. Hmm. Anders gaan de verwerkingskosten ook verdubbelen in de toekomst.
Ja, oké. Okay. Het is een bezorgdheid dat wij uit.
Ja, en met die handen is al de bezorgdheid inderdaad.
Oké.
Okay. Goed. De volgende variavraag ging over bloesemroutes, dacht ik.
Kort vraagje daarover. Op die infovergadering was er sprake dat er een avondwandeling zou komen zaterdag 25 april. Maar dat leek niet door te gaan. Vandaar dat ik graag een woordje uitleg had gehad daarover.
Dat klopt. Op die infovergadering is er een speciale activiteit aangekondigd. Wat hebben we uitgewerkt? Maar uiteindelijk zijn we geconfronteerd geweest met het uitval van een van onze teamleden. Ons team die het bloesemverhaal draagt, is niet zo lang groot. We doen dat vanuit de sportdienst zelf, met natuurlijk wel wat vrijwilligers. En hebben we bewust beslist om de activiteit die dit jaar was gepland, en zelfs een heel stuk was uitgewerkt al, te gaan verplaatsen naar volgend jaar. Om het team niet verder te belasten. En in feite te kunnen blijven inzetten in de kwalitatieve uitbouw van de routes nu. Dus het zijn terug 4 mooie fietstochten, 3 mooie wandeltochten, een buggytocht, een packraftocht en dergelijke. Ook wat activiteiten die eromtrend gaan. Maar uiteindelijk uit behoud voor het team die daarop wordt en die erop werkt, hebben we moeten beslissen om dit te gaan verschuiven naar volgend jaar.
Oké, dank u wel.
Ja. Er was nog een variavraag over de werken Mandelbrug-Heirweg. Ja, Annie.
Ja, ik heb daar inderdaad een vraag over. De vraag is ook al vorige gemeenteraad gedeeltelijk aan bod gekomen. Is ook volop bezig met de werken, maar we zitten daar opeens met het hiaat dat eigenlijk de werken zelf aan de Heirweg nu niet meer parallel lopen met de Mandelbrug. En het is toch wel iets dat de Wakkenaar en ook de Denderhemnaar bezighoudt, omdat we toch wel met Wakken een stukje afgesloten of afgesneden zijn en geheizeld worden. Dus vandaar beleidsmatig dan naar jullie ook de vraag of een aantal vragen van hoe kadert heel dat verhaal? En dat, in dat kader heb ik een paar vragen. In de media hebben we naar aanleiding van het persbericht gelezen dat die brug of die brug een andere uitvoeringskeuze krijgt. Dat onder meer om budgettaire redenen was. Ja, dan stel ik mij de vraag. We hebben toch wel redelijk wat impact door het feit dat alles langer duurt. Wat is dat budgettair voordeel dan? Voor wie en wat is de impact daarvoor voor Denterhem? En in welke mate is eigenlijk Denterhem daarvan op de hoogte gebracht van die gewijzigde intenties en plannen? En hoe heeft dat eigenlijk allemaal in zijn werk gegaan? Dus graag een woordje toelichting daarover. Tweede punt was dat jullie herhaaldelijk hebben aangedrongen bij de gemeente Wielsbeke en de aannemer om info te ontvangen. Maar als ik toch navraag doe bij de gemeente Denterhem, dan blijkt daar geen correspondentie van te bestaan. In deze tijden lijkt het mij toch wel vreemd dat zaken niet schriftelijk worden opgevolgd. Dan ben ik maar de stukken gaan opvragen bij de gemeente Wielsbeke. Ik begin stilaan te merken hoe het komt dat we een jaar lang aan een brug bouwen, want het opvragen van die stukken op zich, die eigenlijk in een eenvoudige mail kunnen gebeuren, hebben ook wat voeten aan de aarde. Ik heb er veel mails over ontvangen, weinig inhoudelijke. Ze zijn mij vorige week beloofd, ze zijn mij maandag beloofd, ze zijn mij gisteren beloofd en ik heb ze effectief gisteravond gekregen. Ik heb honderden pagina's documenten, plannen en dergelijke meer ontvangen, ook alle werkverslagen. U zal begrijpen dat ik ze nog niet allemaal heb doorgenomen. Maar ik heb van alle werkverslagen deze eens geopend en naar de eerste pagina gekeken. En ik zie dat de gemeente Dentergem daar tevens telkens vermeld staat als partner. Maar dat toch bij alle werkverslagen er telkens staat dat de gemeente Dentergem niet aanwezig was bij die werfoverleggen. Ik vind dat toch wel vreemd als je iets hebt die zo'n impact heeft op uw gemeente, dat er geen schriftelijke correspondentie is, dat er niet aanwezig, geen aanwezigheid is op werkverslagen. Dan vraag ik me af, hoe verloopt dat daar, die coördinatie tussen Wielsbeke en Dentergem, en welke lessen trekken jullie daaruit?
Nu, u heeft het over de budgettaire redenen die gewijzigd zijn. Ja, u zegt Dentergem is betrokken. We zijn zeker betrokken partij in die zin dat wij het grootste slachtoffer zijn van de afsluiting van de Malbrug. Maar in het project zelf, Aniek, zijn wij geen partij.
Nee, maar daarom...
Dat is, ja, verstuit.
Zit in een situatie dat je gehezeld wordt. Als ik gehezeld word, dan wil ik onderhandelen. En dan wil ik daar zoveel mogelijk uithalen. Dus als opeens zeggen van... We gaan het hier nog een keer verlengen en we gaan dan de uitvoering doen. Dan zou ik toch wel weten waarom het is.
Ja, het is dat. Nu, pas op. Dus wat het budgetair aspect betreft, moet ik antwoord schuldig blijven, aangezien dit de huisschudding is van AWV. Mm-hmm. Ik denk dat zelfs ook Wiersbeke nog niet weet hoeveel het dat gaat kosten. Maar zij is eigenaar van de brug. AWV is eigenaar van de brug. Dus zij dat er al een wijziging is de laatste dagen. Ik ben nog niet op dood, maar zwart.
Ik vind het gewoon vreemd dat er blijkbaar een verrekeningsvoorstel is en dat dat spreekt over een meerprijs. Terwijl veronderstellen dat een budgetair voordeel sprake zou zijn van een minderprijs.
Maar mijn probleem was, Aniek, hoe gaan we zo rap mogelijk die werken kunnen doen starten, zodanig dat die brug open kan. Dat is mijn... Ja. Maar al de rest die daarachter hangt, dat is AWV en we weten het allemaal, en de aannemer. En er moest dan opdracht gegeven worden door de aannemer om een onderaannemer te zoeken. Naar ik vernomen heb, zijn er al een aantal voorstellen gedaan geweest in heel die periode. Die zijn telkens niet goedgekeurd geweest door AWV. Dat is een goed recht als zij daar niet in geloven. Ja. En nu uiteindelijk, plotseling dan, komt er dan toch een voorstel waardoor die werken zouden kunnen starten op 20 april. U zegt, u bent niet aanwezig op die werkvergaderingen. Dat klopt, omdat dat daar altijd gaat over de werken in Wielsbeke. Er wordt daar heel weinig gesproken over die Mandelbrug. Ik heb wel via degene die de werf leidt en de burgemeester via de burgemeester van Wielsbeke blijven contact houden en informatie vragen. Hoe ver staat het? Hoe zit het? Doe eraan voort. We hebben zelfs op 1 oktober, dacht ik, hier in ter plaatse in het gemeentehuis een overleg gehad met alle betrokken partijen om te horen van wat is er daar nu eigenlijk aan de hand. En toen werd ook al duidelijk dat er van planning eigenlijk nog niks op papier stond. Dus Anouk, ik kan u mij vragen... Om
is dat dan
elke...
geen extra reden om daar aanwezig te zijn, om aan de kaart te trekken? Want als ik zie, in oktober was er sprake van de plannen van de brug in die werfverslagen.
Ja.
Nu recent was er sprake over die andere techniek. Dus het wordt wel besproken, die Mandelbrug, op die werfvergadering. Want ook AWV is er erop aanwezig.
Als je een keer die werfverslagen ziet, ga je zien dat dat... Nu, de laatste keer is er plotseling dat er een planning moet gedaan worden... Maar als ik daar iedere week een halve namiddag of een namiddag moet gaan zitten om te horen hoe dat de werken in Wielsbeke verlopen...
Het gaat niet over Wielsbeke, het gaat over wakken die afgesloten is. He.
Ja, maar die werfverslagen gaan over de werken.
Dat is niet waar. Het gaat over die Mandelbrug ook, want die Mandelbrug zit in de aanbesteding van Wielsbeke.
Maar je gaat dat zien als je ze allemaal gekregen hebt. Ja. De eerste werfverslagen is er dan van de Mandelbrug geen sprake.
Ja, maar het is daarom dat je moet zorgen dat je aan wie ziet het moment dat de Mandelbrug ter sprake komt, dat er mee aan de kar kan worden getrokken.
Maar als er nog geen concreet voorstel is, hoe kun je dat dan...
Goed, ik zou aanraden om in het vervolg aanwezig te zijn en schriftelijk op te volgen.
Dat is iets anders dan ik dat u ging zeggen. Als men dan de plannen heeft om aan die brug te werken, dan komen we wel in beeld. En dat wil ik
heb
wel
je dan het voorbije jaar nooit de vraag gesteld waarom zijn ze nog niet gestart met die Mandelbrug?
Ik heb niet anders gedaan.
Als ze tegelijkertijd gingen
doen. Ik heb niet anders gedaan of gebeld en gecontacteerd. Ja, wat weet je? Dat gebeld voor te zijn dat ze moesten stoppen misschien.
Waar wilde u naartoe? Ja. Zeggen dat het ons schuld is dat de werken niet rap genoeg gaan. Dat komt daarop.
Ik vraag gewoon om in het vervolg aanwezig te zijn op die
werkvergaderingen. Wij gewoon hebben dat het tot besluit kan gekomen worden. Dat gaat niet rap genoeg, hè, omdat het gemeentebestuur van Denterham niet genoeg doet. Wij hebben daar geen vat op. En als ik zie welke tussenkomsten de schepen gedaan heeft met de werfleider, telefonisch, hoe zit het? Als je nu telefonisch aandringt of op die vergadering bent, dat is toch hetzelfde. Wij hebben ze zelfs al een paar keer uitgenodigd hier naar het gemeentehuis, alle partijen samen, om speciaal over de Denterhamse situatie te spreken. Allee, ik denk dat wij wel ons best doen, hoor. Maar het komt erop neer dat u graag een zondebok zoekt en dat je dus eindelijk tot het besluit wil komen. Die werken duren daar lang. Het is de schuld van het gemeentebestuur Denterham.
Dat is uw conclusie.
Ik denk niet dat u onze woorden in de mond moet leggen of conclusies trekken die wij hier helemaal niet zeggen. Nee, het komt er niet op neer.
Het komt er wel op neer. Als je zo reageert en als je nu spreekt, de coördinatie tussen Wiesbeek en Denterham. Wel, kijk, deze voormiddag zat de schepen van Wiesbeek op uw stoel. Zat daar. De schepen van Wiesbeek zat daar. We hebben bij goede gesprekken gehad. En weten dat die mensen zeiden dat ze de laatste tijd van jullie heel veel tussenkomsten gekregen hebben en vragen, en dat op een zodanige manier ging van ja, dat madamke denkt dat ze scheep met zijn wielsbeken. Dat kregen wij hier op ons bord. Dus als je zo'n belabberde indruk nalaat en wielsbeken, moeten ons geen lessen komen spellen hoe dat wij de relaties met andere mensen moeten onderhouden. Wij werken naar godsvrucht en vermogen. Wees gerust.
Ik denk ook het stigmatiserend effect van de social media, die wordt gelinkt bij elke uitstel van de werken of aanpassingen die in het kader van weersomstandigheden en dergelijke worden telkens getrokken naar die Mandelbrug. Maar als u weet wat de achtergrond, wat er in feite allemaal gedaan wordt door het team om in feite te zeggen die Mandelbrug zo hoog mogelijk in de picture te houden, en wel, dan zou het geschrikt. Maar pas op,
we kunnen maar weten wat dat er gebeurt aan de hand van die werfverslagen en correspondentie, en die is er niet.
Wij zijn ook maar geconfronteerd met het feit van dat er een aanbestedingen niet goedgekeurd worden door een grotere overheid. En moest die misschien inderdaad klaargemaakt zijn of klaar zijn voor de werken, zoals dat men bij grote projecten misschien doet, is het zo. Maar dat was niet zo. En in feite, dat is de reden. En als dan midden in het project in principe een goedkeuring of een afkeuring valt, dan staat het project op.
En dan is dat iets dat die eerste werkvergadering moest beoordeeld worden. Niet? Het feit dat het niet in orde was en dat er te vroeg is afgesloten. Niet?
Te vroeg is afgesloten, maar ze is niet te vroeg afgesloten. Want
hallo, ik heb toch moeten afsluiten dan niet. Ze waren achter de brug aan het werk. Wat ging hij doen?
Ja, maar goed, we zitten nu wel al een jaar.
Nee. Dat moeten feiten zijn zoals ze zijn. Nee. Het was de bedoeling om die werken uit te voeren aan de brug, terwijl dan ze bezig waren achter de brug.
Ja.
En dat is goed, hè. Ik heb het hier ook opgeschreven. Ik wil er nog aan toevoegen dat we het eerst betreuren dat de brug niet kon worden aangepast tijdens de werken verderop. Dat was de originele plan.
Dat is toch vastgesteld op een bepaald moment?
Ja, maar er waren zelfs geen plannen.
Wel,
er was niks.
Dan moet je toch aan de alarmbel trekken.
En maar papa heeft dat gedaan, hè?
Ik
begreep zelfs niet, Aniek, dat die werken starten vooraleer men die plannen al heeft.
En juist, dat.
En maar ik weet,
maar je hebt wel toegelaten.
Maar ik heb dat er al gezegd op de vergadering die er was in. Ik zei, ik verstaat het niet goed, hè? Je moet nu nog starten.
Maar wij kunnen die werk niet stoppen, hè? En we kunnen ze zelfs niet laten aanvatten.
Goed, je kunt minstens op de werfvergadering aanwezig zijn om te zeggen niet dat er daar wel wat moet gebeuren. Want als je er niet bent, dan kan er niets gebeuren. Nee. Dan gaan ze er ook geen rekening mee houden.
Dat heeft daar niets mee te maken.
Oké. Volgende variapunt, de Kouterweg. Ik ga er toelichting geven.
De vraag dat we al verschillende keren hebben gekregen, dat ik toch ook een keer op de agenda wilde zetten, dat de Kouterweg en dan verder lopend de Heirbaan, dat toch wel echt een verbindingsweg is geworden. Dat er daar aan de zijkant heel wat diepe putten zijn die hier en daar een keer worden opgevuld, maar dat toch wel een tijdelijke oplossing leek te zijn en dat de vraag daar echt wel komt voor daar een duurzame oplossing te zoeken. Dus de vraag is, zijn jullie zich daarvan bewust en wat is het actieplan daar?
En wat is uw voorstel, Aniek?
om samen te zitten met de buurt inderdaad en te kijken hoe dat we het gaan aanpakken. Want ik denk dat we twee situaties hebben. Nee, want aan de ene kant de buren die daar ook het gevoel hebben dat daar af en toe een keer een racebaan is. Maar we hebben inderdaad de verbinding ook die moet gemaakt worden. Dus we gaan moeten kijken. Als we nu kijken hoe dat die zijkanten erbij liggen, is het voor niemand goed. Hè?
Ja, het is daarom dat ik vroeg, was u voorstellen om aan die zijkant te doen?
Maar goed, we hebben de situatie in andere gemeentes ook dat er met die grasdalen en dergelijke werk woont. Maar als je daarmee gaat werken, ga je ook de snelheid opdrijven. Dus vandaar dat er moet samengezeten worden met de buurt voor een oplossing te zorgen die door iedereen gedragen wordt. Hè. Ja. Dus ik zou voorstellen dat we het eventueel op de agenda zetten van mobiliteitswerkgroep of dergelijke meer, om dat te beoordelen. Wat is uw voorstel?
Maar u heeft het dan over de... Het traject vanaf het kerkhof tot aan de Varingstraat, als ik het goed begrijp.
Maar goed, we gaan moeten kijken niet waar dat problematiek het grootste is. Ja.
Nu, ik kan u zeggen, we hebben dat al gedaan. We hebben al een verandering gehouden met de bewoners, maar dat wel van aan de kerk tot aan het kerkhof. Mm-hmm. Dat zijn de mensen die het meeste last hebben van dat verkeer, omdat er alles kapot gereden wordt. Ja. De reden van die bijeenkomst was niet moeilijk. Veel te veel doorkomend verkeer. En ik ben blij dat u dat punt aanhaalt. Het is dus eigenlijk een verbindingsweg geworden, wat eigenlijk niet de bedoeling is. Op basis daarvan hebben wij metingen aangevraagd bij de politie. En ze hebben dat gedaan van 26.9 tot 4 oktober vorig jaar. Dat betekent dus, als ik die dagen goed bekijk, dat we daar totaal 8 dagen hebben, waarbij 3 weekenddagen. En als ik de cijfers bekijk, dan heb ik daar in totaal op die periode 8.131 voertuigen. Waarvan 5.722 auto's, 1.060 bestelwagens, 487 vrachtwagens, 230 trailers, waarbij ook landbouwtractoren zitten, en 632 fietsers. Als ik een gemiddelde neem, waarbij er dan al 3 weekenddagen zitten, dan kom ik aan 937 voertuigen per dag. Ik weet dat die kanten is al lang een discussiepunt. We zijn er al lang mee bezig. Van gaan we dat doen, gaan we dat niet doen? Ik heb een beetje het idee, als je daar nog extra verharding aanbrengt, zoals u zegt dat u die weg nog gaat verbreden, gaat u dat verkeer nog meer naar daar trekken. Ja. En dan vrees ik dat je andere maatregelen gaat moeten nemen waar dan de gebuurs niet echt content gaan mee zijn.
Klopt.
Dus de politie heeft daar ook een voorstel gedaan, bijvoorbeeld om een verkeersplateau aan te leggen waarbij nu de verkeersremmer ligt aan het kerkhof. Dat is bij het fruitbedrijf daar, ligt er daar in de midden een verkeersremmer. Die heeft effect, maar niet 100%, om daar een verkeersplateau te leggen. Ik weet dat er daar al veel van die buren niet content gaan zijn als we dat daar leggen. Als je dan met zwaar verkeer over moet, is dat geen cadeau. Maar als je nog meer verkeer aantrekt, ga je er misschien nog moeten leggen. Ja. Dus het is maar hetgeen dat ik zei. Wat betreft die weg tot aan de Varingstraat, dat is, zoals u terecht ook aangeeft, ook een groot snelheidsprobleem. Ja. Als je vanuit de Varingstraat de baan inrijdt, dat is al een iets bredere landbouwweg, maar heeft er dan vanuit Deinzen nog grasdalen naast gelegd. Ik gebuurs die daar wonen, die zegt dat is een echt vliegplein. Vanaf 4:30 tot rond 6:00. En inderdaad, ik heb dat ook al meerdere malen kunnen vaststellen. Ik zie nu ook bijvoorbeeld aan die grasdalen, door het overmatig gebruik van ook zwaar verkeer, zoals je daar kunt zien. Je moet er nu een keer langs rijden. Het wordt levensgevaarlijk. Hè? Ik zie ook dat het fruitbedrijf die daar ook zit, als je vanuit Markenhem naar de Varingstraat rijdt, dat er daar al een derde vak ontstaan was in de zomer, waarbij als men zijn bomen sproeit tegen van alles en nog wat, dat er daar plotseling een auto in het gras rijdt. Dus dat was al 3 vak. Men heeft daar nu, denk ik, bomen geplant om dat verkeer toch op de weg te doen. Dus verbreding is niet altijd een oplossing, Annick. Maar ik weet het, het is ook geen zicht om het zo te doen, maar als ik dan zie dat een van uw argumenten is van wandel- en fietsverbinding, als je de snelheid daar nog op trekt, dan vrees ik ervoor. Plus ook het feit, je weet dat ook, aan het kapelletje, hoeveel accidenten zijn er daar al gebeurd? Soms ook met dodelijke afloop. Ik hou mijn hart vast als we dat dan nog verbreden. Maar ik zoek een oplossing.
Ik denk dat we gewoon een keer tot een beslissing gaan moeten komen.
Maar ik weet al, die bewoners daar verderop hebben de bedoeling, en natuurlijk, het is daar ook nog nauwer, om dat verkeer zo... Ja, maar ze moeten ook nog door kunnen, bijvoorbeeld met landbouwvoertuigen. Dus het is niet simpel, hè. Het is niet simpel. Maar we zijn er al zeker al van bewust, hoor.
Ik denk dat dat al de eerste terugkoppeling kan zien. De vraag wordt vaak gesteld dat het top of mind blijft.
Ja, zeker wie.
Oké, dank u wel.
Goed.
Goed. Hierbij zijn we aangekomen aan het einde van de gemeenteraad. Dank voor uw aanwezigheid.